Haagse invloeden.
En nu snel door met Haagse invloeden. Een hele goede avond. Het vestigingsklimaat staat onder druk. Dat hebben we net al eventjes kunnen bekijken. Maar hoe krijgen we ook een actieplan? Ook bijvoorbeeld in de glastuinbouw. We hadden het er net over grote multinationals. Hoe zit het nou eigenlijk met de MKB'ers? Tijdens de begrotingsbehandeling van afgelopen november was het er op of eronder voor de glastuinbouw, toen een flink pakket met fiscale aanpassingen het net wel haalde in de Tweede Kamer. Het MKB en de glastuinbouw hebben ook te maken met de krapte op de arbeidsmarkt, beperkte ruimte tot uitbreiding, ingewikkelde regelgeving, complexe belastingstelsels en hebben hun handen vol aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. En telefonisch is aangeschoven Adrie Bom-Lenstra, voorzitter van de Vereniging Glastuinbouw. Een hele goede avond.
Goedenavond.
Wat doen jullie eigenlijk? Heel kort eerst even, wat doen jullie als Glastuinbouw Nederland?
Nou, Glastuinbouw Nederland is een onderdeel van de keten rondom glastuinbouw. En wij vertegenwoordigen echt de telers in de productie. Dus alle kassen waar groenten, fruit, bloemen, planten worden geteeld, dat zijn onze leden.
En had u ook wel een actieplan of een gesprek in het torentje gewild voor het MKB over de glastuinbouw?
Nou, ik heb regelmatig gesprekken met de Rijksoverheid en dan met name, dat is niet het torentje, maar is met het ministerie van LNV, EZK en Financiën, omdat wij als glastuinbouwsector hebben gezegd, kijk, we snappen dat er ook naar ons wordt gekeken als het gaat over thema's als bijvoorbeeld verduurzaming. En we hebben zelf als sector, en dat is niet van vorig jaar, maar dat is al van 10 jaar geleden, gezegd, wij zijn de eerste sector in Nederland die klimaatneutraal is, namelijk in 2040. En daar werken wij ook hard aan. Maar als je het dan hebt over ondernemersklimaat, en ik heb het gesprek net aan tafel goed gevolgd, dat is ook wat mijn leden steeds vaker zeggen. Ja, mogen we er nog wel zijn? Want het vestigingsklimaat van vandaag gaat natuurlijk ook over het borgen van de economie van morgen. En als je dan als ondernemer geacht wordt te investeren in bijvoorbeeld een energietransitie, wat mijn ondernemers echt doen, dan moet je ook wel zeker weten dat je die investering kunt terugverdienen. Dat de nieuwe instrumenten, zoals bijvoorbeeld die fiscale maatregelen van vorig jaar, dat men niet continu met instrumenten blijft stapelen, zodat je niet weet of je het überhaupt kunt terugverdienen. Mm-hmm. Dat de spelregels tijdens de wedstrijd gewoon veranderd worden. Dat maakt dat een ondernemer echt wel 3 keer nadenkt, blijf ik hier investeren of ga ik met mijn productie naar een ander deel van de wereld toe, waar ze staan te springen, hè, om deze kennis.
En hebben die multinationals dus een terecht punt, of zijn ze toch ook wel een beetje gepamperd als u kijkt naar uw eigen achterban? Want ik bedoel, die proberen zoveel mogelijk gewoon door te zetten en het beste van te maken. En zij gaan meteen aan tafel en zeggen dat ze willen vertrekken.
Ja, maar datzelfde speelt. Kijk, die MKB, wij hebben natuurlijk veel meer MKB-bedrijven. Er zitten hele grote MKB-bedrijven en kleinere tussen. Elke ondernemer op dit moment, de laatste paar jaar, denkt na over zijn strategie, over ik moet verduurzamen. We zijn voortdurend bezig om de kosten terug te verdienen in de producten waar je onderdeel bent van een grotere internationale markt, de Europese markt. Als je kijkt naar groenten, bloemen en planten. Dus je moet opconcurreren tegen andere landen, waar men vaak door de overheid echt wordt gepamperd. En in dit land stellen we steeds hogere eisen. En zie je dat niet altijd terug in de verkoopprijs van je product. Mm. Tegelijkertijd blijven die ondernemers daar wel naar kijken. Hoe doen we dat? Maar zij denken ook wel steeds meer na. Ja, hoe lang kun je dat volhouden hier ook? Hoe lang krijg je de tijd om je investering terug te verdienen? Hoe lang gaat men door met het stapelen van maatregelen, waardoor het steeds lastiger wordt? Alle kosten stijgen, maar je eindprijs van je product bij de retailer in de supermarkt niet in navenante mate. Dat maakt dat ook mijn ondernemers wel dezelfde geluiden laten horen als ik hoor bij de multinationals.
Ja, en u ziet ook die kloof tussen het bedrijfsleven en de politiek. Hoe heeft u die eigenlijk ook weten te dichten? Of hoe bent u daarmee bezig om dat pakket aan bijvoorbeeld fiscale regelingen er doorheen te krijgen toen de tijd?
Nou ja, wij hebben zelf een energieconvenant gesloten, als je naar de glastuinbouwsector kijkt, met de Rijksoverheid, die 3 ministeries die ik al noemde. Hebben wij een convenant gesloten waarin we en een doel hebben gesteld van wat willen we als we in 2040 klimaatneutraal willen zijn, wat moeten we dan in 2025, wat in 2030, wat in 2035 bereikt hebben. Dat doel hebben we met elkaar afgesproken. Daartegenover is gezegd, ja, maar dat ga je niet ten koste van alles bereiken. Het moet ook een economisch weerbare sector blijven. En dat is de balans waartussen je dan de gesprekken voert. Ja. Want dat betekent dat de randvoorwaarden ook in orde moeten zijn. Je kunt niet elk jaar het doel scherper maken en de mogelijkheden om die doelen te bereiken steeds verder wegzetten. Wij hebben zelf, zijn een hele innovatieve en echt ook technologische sector. Wij hebben zelf aardwarmteprojecten, geothermie projecten bedacht. Ja. Hè? Met onze eigen vroege fase innovatie is geothermie er gekomen.
Ja.
Zijn ook de eerste investeerders daarin geweest. We weten dat dat een groot aandeel zal hebben in de energietransitie, maar de mogelijkheid om zo'n geothermieput te ontwikkelen, ja, die vergunningverleningstrajecten, die worden alleen maar langer. Dat betekent, ja, als je je doel voor 2030 wil halen, is dit het laatste jaar dat je ermee kunt beginnen, zullen we maar zeggen, om je doel veilig te stellen. En dat wordt steeds lastiger met ook een lastige elektriciteitsmarkt. Die zijn gewoon niet klaar voor die hele transitie. En tegelijkertijd blijft dat doel staan. En als je niet oppast, wordt het alleen maar scherper.
Jullie hebben elkaar ook echt gewoon geprobeerd vast te houden op dat vlak. En ook echt dat convenant te sluiten, et cetera. Ja. Wat ziet u ook een paar dingen nu in de lobby voorbij komen? Peter Wenning bijvoorbeeld voert, waar u lessen uittrekt? Of denkt u juist van, misschien kan ik hem ook wel even een klein notaatje sturen met wat leuke ideeën die wij hebben verzonnen?
Nee, ik denk zeker dat het bedrijfsleven wel schouder aan schouder moet zijn. Of je nou groot of klein bent. Wij hebben met elkaar een aantal belangen in dit land. Hè, ook voor de economie van de toekomst moeten we keihard voor werken. Maar ook bedrijven kunnen dat niet alleen. Je zult dat ook samen met de overheid moeten doen. Dus ik ben altijd degene die wel voor het gesprek gaat. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd kan ik me ook goed voorstellen dat je wel af en toe mensen wakker wilt schudden. Dus ook een overheid of een kabinet of een Kamerlid wil wakker schudden van, pas op dat dingen je nu niet gaan overkomen. Ook in deze sector, de glastuinbouwsector, productie is een onderdeel van de veel grotere keten die begint met zaadveredelingsbedrijven, opkweek, handel, logistiek en kennis zitten allemaal in datzelfde cluster. Mm-hmm. Mijn oproep is ook altijd naar de politiek, pas op. Als je zegt van, nou ja, die productie, dat kunnen we even niet gebruiken, want ze gebruiken nog gas en dat willen we niet in Nederland, dus ga maar naar Spanje of Italië, want daar schijnt de zon altijd. Dan begrijp je het eigenlijk niet helemaal, want die keten heeft elkaar nodig. Dat grijpt in elkaar. Als je daar een onderdeel uithaalt, ben je straks ook de handel kwijt, ben je straks ook de kennis kwijt. Die zit bij Wageningen Universiteit, maar ook bij technische universiteiten. Mm. Als je dat kwijtraakt, raak je ook wel je verdienmodel voor de toekomst kwijt. Waarom zou een zaadbedrijf als Enza of Rijkswaam, die fors investeren in R&D, in Nederland blijven als de productie gewoon weg is in Nederland? Dat lijkt soms moeilijk om te snappen.
Want het is blijkbaar een aardige blokkendoos geworden met die trickle-down economics. En aan alle kanten verdient gelukkig iedereen ook wat aan mee. En als je daar één zo'n factor uittrekt, dan wordt het toch wel lastig. Is dit nog uit te leggen voor Kamerleden?
Nou ja, dat proberen wij wel. Want je merkt dat ook de economie wordt ingewikkelder. Hè? Het is niet meer heel erg recht toe, recht aan en met een duidelijke kop en een staart. Je ziet dat dingen in elkaar grijpen. Hè? Wij als sector gebruiken gas, stoppen dat in een WKK, warmte-krachtkoppeling, en maken daarmee elektriciteit, warmte en CO2. Alle drie die factoren hebben wij nodig in onze kas. Maar soms niet in elk product in even grote mate. Mm. Dus wij verkopen ook weer elektriciteit aan bijvoorbeeld de elektriciteitsmarkt. Als je dan zegt, nou, dat hebben we niet meer nodig, dan vergeet je één ding, dat 10% van de nationale elektriciteitsbehoefte per dag komt uit de glastuinbouw. En dat is aan en uit te zetten met een druk op de knop. Ja. Dat kun je gewoon niet missen in Nederland. Dat uitleggen aan Kamerleden moeten wij blijven doen. En het lijkt ook wel, de een snapt dat ook sneller dan de ander. Maar om dat om te klappen naar handelingsperspectief, naar maatregelen, naar wetgeving, waar men graag op zoek is ook naar generieke wetgeving, en dat snap ik ook wel.
Ja.
Maar met generieke wetgeving ga je er niet komen met specifieke uitdagingen per sector.
Het klinkt in ieder geval alsof het ook nog een stukje complexer gaat worden. Heeft u
dat
daar
denk ik.
Daar zijn we ook bang voor. Max, ik ga even jouw microfoon aanzetten. Wat is jouw reactie?
Ja, het raakt een heel belangrijk punt. En dat is investeringsonzekerheid. We zijn kampioen geworden in het stapelen van ambities. En je ziet van multinationals, grote Amerikaanse bedrijven die wij adviseren, tot MKB, tot de glastuinbouw, dat er wordt dat investeringen op de helling staan. Moeten wij dat hier nog wel gaan doen? Want de spelregels worden aangepast. We hebben geen zekerheid over. U raakt het ook al, netcongestie. Dus de overheid is in die zin een onbetrouwbare partner geworden voor allerlei investeringsmodellen. En dat hebben we met elkaar laten gebeuren. En ook dat verdient aandacht.
Ik ga in ieder geval Adrie in ieder geval bedanken voor dit onderdeel. Heeft u nog een laatste mededeling?
Nee, ik ben het zeer eens met de laatste spreker. Die voorspelbaarheid van overheidsbeleid, dat zou ik echt graag zien, dat daar een komend kabinet ook een paar uitspraken over doet, zodat inderdaad ondernemers bereidheid hebben om te blijven investeren in Nederland en daarmee de economie in Nederland ook sterk genoeg te houden.
Uitstekend. En hele fijne avond nog. En in ieder geval dank, ja, voorzitter Adrie Bom-Lemstra van de Vereniging Klastuinbouw Nederland. Pieter, jij hebt hier ook naar geluisterd. Hoe denk jij hierover? Want er zitten ook dus blijkbaar een paar overlappende vlakken in.
Ja.
Wat resoneerde bij jou?
Nou, ik wilde nog wel even reageren op een term die ik nu twee keer voorbij hoor komen. En ik wil niet een derde keer gaan gebruiken. Maar ik merk dat frame, we nemen dat frame te snel over, Sven. Ik noem het maar de manier waarop we praten over steunen van bedrijven.
Ja.
Het woord pamperen valt.
Ja.
Toch nog de derde keer. Komt-ie dan? Nou, ik vind dat we daar te snel in dat frame stappen. Ja, ik denk dat we ten alle tijde kritisch moeten zijn op de manier waarop bedrijven gestimuleerd worden. Er steunpakketten worden ingericht. Volgens mij zijn er ook allerlei internationale afspraken over, ook over staatssteun. Maar wij zijn zo met dat frame meegegaan,
ja,
als samenleving, maar ook dus blijkbaar een politieke meerderheid, dat het tegenwoordig gewoon bijna vies is om te spreken over het stimuleren van bedrijven. Terwijl die bedrijven die opereren in een soort internationale competitie. Ja, en die maken op een gegeven moment dan de keuze om ergens anders naartoe te gaan.
Maar is die focus ook niet veel meer bij het individu? Ik bedoel, nu is de stemmer ook groot op PVV gestemd. Het links wordt ook is nog steeds redelijk groot. Populisme duikt op. We gaan steeds meer naar onszelf kijken. Is dat ook waarom we misschien steeds lastiger vinden om naar bedrijven of het grotere plaatje te kijken?
Het wordt steeds lastiger ook om zo langer termijn te kijken.
Ja.
Ja.
Ja. Ik ben het deels eens met Pieter. We zitten in een internationale competitie waar op grote schaal een industriepolitiek wordt gedaan. Duitsland is een energie-intensieve industrie aan het verliezen aan Amerika.
Probeert zijn auto-industrie nog zoveel mogelijk te pushen.
Ja, de rode loper gaat ook uit voor Nederlandse bedrijven in het buitenland. Ik vraag me wel af of het de juiste weg is om mee te gaan in die industriepolitiek op die manier. Er zijn ook knappe koppen, ik noem een Lex Hoogduin, die zegt, ga dat pad niet op, want we zijn daar slecht in. Zorg dat je investeert in randvoorwaarden. Zorg dat je hier het beste onderwijs hebt, dat je hier aangenaam kunt wonen. Zorg dat je dat mensen en bedrijven hier willen zijn, dat er een omveld is met kennis en creativiteit. Maar ga niet mee in het... nou ga ik het voor het eerst zeggen, het pamperen zomaar van bedrijven. Maar dit is eerlijk gezegd een wat persoonlijke overweging.
Het is dus inderdaad die randvoorwaarden scheppen, een betrouwbare overheid neerzetten. Ja. Dat is eigenlijk wat eigenlijk de oproep is buiten om al die specifieke regeltjes en dat soort zaken. Wat zou er zometeen in dat speciale pakket moeten? Pakket Beethoven, als ik me niet vergis. Jij wist er iets meer van, Max. Wat wordt dat voor een pakket? Of ja, wat zou er in moeten?
Het is mijn politieke verwachting dat er zo'n pakket gaat komen. En of die via de formatietafel komt. Of als dat te lang duurt, dat zo'n pakket er eerder gaat komen. Er zal dan een deel van de oproep van Pieter Wennink worden voldaan. En dat betekent dat er een regeling voor expats overeind blijft. En dat de deur van Nederland niet dicht zal gaan. Er zal ongetwijfeld een verschil gemaakt gaan worden tussen kennisimmigranten en andersoortige immigranten. Mm-hmm. Er zal een langer termijn financieringsperspectief voor randvoorwaarden komen. Dus op het gebied van onderwijs, maar ook op het gebied van huisvesting, andere zaken die ASML en andersoortige bedrijven nodig hebben. Ik verwacht zo'n pakket, eerlijk gezegd. Want we hadden het er net even in de pauze over. Dit is niet een lobby van ASML alleen. Dit is ook een lobby van EZK. Dit is een lobby van Brainport. Dit is een lobby van ASM. Dit is een lobby van BESI. Dit is ook een lobby van de minister-president die niet voor niets in december in Phoenix was, waar ASM hem duidelijk heeft laten zien hoe het ook kan.
En hoe er misschien ook een alternatief kan worden geboden als vestigingsplek voor ASML.
Ja, Pieter. Wat ik hoop dat er ook in komt staan, los van een aantal concrete maatregelen, maar ik ben altijd dan weer bang dat als dat dan gepresenteerd wordt, dat dan het woord voor de vijfde keer wordt gebruikt.
Het B-woord, ja.
Dus dat het dan daar weer over gaat.
Ja.
Ik hoop ook dat er een, klinkt een beetje suf als ik het zo zeg, maar dat er een soort procesafspraak wordt gemaakt. Mm. Zodat er ook een afspraak wordt gemaakt over hoe de Rijksoverheid de komende jaren met het bedrijfsleven en ook met de grote bedrijven wil samenwerken. Hoe ze die samenwerking inrichten en hoe ze er gezamenlijk voor willen zorgen om dat verdienvermogen in Nederland te verbeteren. Ik weet ook dat er altijd een wens is om te kijken naar de brede welvaart. Daar is volgens mij gisteren in de Tweede Kamer is er ook toe opgeroepen. En dat is overigens ook een terechte oproep. Mm. En ik ben er ook van overtuigd dat die bij heel veel bedrijven, ik weet dat heel veel grote bedrijven daar ook heel erg bewust mee bezig zijn.
Ja.
Dus ik hoop dat er ook op dat vlak afspraken worden gemaakt.
Maar afspraken ook vooral met de overheid. Maar we hebben natuurlijk al dat topsectorenbeleid bij economische zaken. Ja. Hebben die dan de afgelopen 10 jaar op hun achterwerk gezeten? Of hoe moet ik dat dan zien? Waar gaat het dan fout? Zit dat toch vooral in de Kamer? Dat onbegrip?
Ja, ik denk dat daar zit voor mij de soort van daar gaat het fout. En het feit dat er dan een expertregeling wordt afgeschaft, of het feit dat er inderdaad bij een begrotingsbehandeling een gigantische verbouwing plaatsvond, wat nog nooit eerder was vertoond, waarbij de belangen van het bedrijfsleven in ieder geval niet meer in beeld waren, dat is een gevolg daarvan geweest.
Nou, ik ben het in die zin met je eens, maar ik vind ook dat er schuld ligt bij de Rijksoverheid. Weliswaar worden er nu goede analyses gemaakt. Maar dit had natuurlijk ook voorkomen kunnen worden. Dat vestigingsklimaat is niet iets van de een op de andere dag. Hier had over nagedacht moeten worden. Want als je kijkt wat we hebben een wooncrisis, we hebben een stikstofcrisis. We onderschatten nog steeds netcongestie. Het is krankzinnig wat er gebeurt voor bedrijven op het gebied van stroom. Hebben we ook laten gebeuren.
Ja, je mag dus je bedrijf morgen niet aansluiten, want we hebben geen elektriciteit.
Mag je 10 jaar op wachten. Dus de ene hand weet niet wat de ander doet. Ook daar valt voor de Rijksoverheid wat te winnen. Want je kunt je economie gaan verduurzamen, maar als je geen economie meer hebt, dan heb je iets niet goed gedaan. De Rijksoverheid moet wat dat betreft beter zijn best gaan doen. En ook wat meer lange termijn visie voor dat verdienvermogen gaan ontwikkelen.
Hoe gaan jullie dat voor jullie multinational klanten doen? Hoe gaan jullie daar proberen toch een beetje een antwoord op te geven door bijvoorbeeld meer naar de Kamerleden te gaan om ze vaker op werkbezoek mee te nemen? Of hoe zien jullie dat voor je? Of is het eerst even goed tot je nemen en kijken wat er allemaal gaat gebeuren?
Nee, kijk, dit is work in progress. Dit is waarvoor wij worden betaald.
Op aard zijn inmiddels bijna.
Nou ja, dit is wel een van de doelen. En dit is ook een van de redenen waarom ik dit werk ben gaan doen. Want het bedrijfsleven in Nederland gaat mij aan het hart. En het is onze rol om te zorgen in dit steeds uitdagendere politieke landschap, om te zorgen dat je gehoord wordt. En wat ik daarbij wel merk, is wat ik in ons eigen werk merk. Is dat wij daardoor de afgelopen jaren meer aandacht zijn gaan geven aan een groep stakeholders die zich vaak rondom de Kamer beweegt.
Mm-hmm.
Omdat je simpelweg in de Kamer soms gewoon de tijd
en de
ruimte niet om daar een goed gesprek over te voeren.
Dus beleidsmedewerkers, neem ik aan?
Nee, of veel meer om een aantal maatschappelijke stakeholders, maatschappelijke partijen.
Echt, misschien ben je die convenanten bijna.
Ja.
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 Max, hoe is het bij jou?
Ja, nee, het klopt wat Pieter zegt. Natuurlijk is dat work in progress. Maar hoe je het went of keert, je raakt altijd weer deelbelangen. En kleinere belangen waar je ook voor in de weer gaat. En gelukkig is dit een politieke afweging die gemaakt moet worden. Hoe gaan we in Nederland om met het veranderende geopolitieke landschap, de positie van Europa en een veranderende wereld? Welke industrie willen we aan ons koppelen? Dat is gelukkig aan politici, maar de wereld is in korte tijd hevig veranderd. En de Rijksoverheid en de Tweede Kamer hebben dat nog onvoldoende door.
Pieter?
Ik heb er nog eentje. Ik zou bedrijven ook willen adviseren om nog meer de samenwerking te zoeken met lokale bestuurders. Mooi voorbeeld vanochtend in het FD. Het interview van Jeroen Dijsselbloem, burgemeester Eindhoven, over de kwestie ASML.
Zonder een goed opiniestuk in.
Als er iemand is die de brug kan slaan tussen bedrijfsleven en de Tweede Kamer, dan zijn het vaak ook lokale bestuurders vaak beter contact hebben met de Kamer soms dan de bedrijven.
Dat was in ieder geval Haagse Invloed voor deze week. Dank in ieder geval aan alle gasten, Pieter Wolraven, Max Hermans en Adrie Bom-Lemstra. Heb je nou nog een vraag of suggestie voor het programma? Mail deze dan naar sven@denhaagfm.nl.